Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor den opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte hart, gij schelle luid, waak op, dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef u boven hemels kringen en leer al waard uw grootheid zingen. Psalm 108, vers 1 en 2.
For
luisteren nu samen naar de wet des Heren uit Exodus 20. Daarna zingen wij het laatste versje van de bereinde 10 geboden. Och of uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 6e hoofdstuk. Ik noem u 2 Korinthe 6.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u de Egypteland uit de dienst gij uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet tijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam tijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Arbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te verheefd moogt ontvangen hebben. Want gij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de welaangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij, als dienaars Gods, maken onszelf in alles aangenaam. In veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenis, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in den heiligen heest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid, aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtig, als onbekend en nochtans bekend, als stervende en zie wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch velen rijkmakende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Onze mond is opengedaan tegen u ook, Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in u ingewanden. Niet om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap geeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijn de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, en ik zal onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn, en ze zullen mijn volk zijn. Daarom gaat u het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige, tot zover.
Voordat wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken in het gebed, zingen wij Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heer om nooddruf te begeren en het oog der maagd is op een vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. 123, het eerste vers. Laten wij samen bidden. Groot en barmhartig God, die ons vanmorgen aan begin van deze dag des Heren weer samen brengt rondom het woord van uw genade. We mogen in uw huis komen om u dank te zeggen dat u het voorrecht daartoe gunt. Zoveel dwalen als schapen zonder herder, geloven niet in u, kennen u niet en begeren u niet te kennen. Aan ons hebben u het voorrecht geschonken dat wij door uw hand geleid onder de bediening van het evangelie mogen komen en de weg der zaligheid mogen horen verkondigen. Wij bidden van uw almachtige God, dat u het woord uw waarheid heilige aan onze harten en aan de harten van onze kinderen, opdat we vanaf de brede weg waarop we geboren zijn, mogen worden wedergeboren om te wandelen op de smalle weg, de enige ware weg naar het eeuwige leven, waar we verlossing van onze zonde en eeuwige vrede mogen ontvangen, uit genade alleen. Omdat Jezus Christus, de zaligmaker van zondaar, uw geliefde Zoon, onze aanbiddelijke Heer Jezus, zichzelf overgegeven heeft in de dood, de vloek heeft gedragen, gestorven is onder de rechtvaardige toren van God, maar ook zalig is opgewekt, omdat hij alles volbracht had wat hem op de hand gezet was. En dat niet voor zichzelf. Hij kon getuigen, wie van u overtuigt mij van zonde, en toch voor zonde aangestorven. O God, hoe groot is uw liefde, wil er onze harten voor openen. Dan zullen we ons bekeren van onze boze wegen, van onze aardsgezinde gedachten, tot u de levende God. Dan zal al het zienlijke het voornaamste niet meer zijn. Maar dan zullen we u gaan zoeken. Want reeds in het zoeken zijn de voorsmaken van het eeuwige leven. Van het vinden. En die u vindt, die vindt het leven. Dat bij de dood niet wegsterft. Dat voortgaat tot in het eeuwige leven. Altijd bij de Heer zijn. Heren, dat mogen wij weten. Wij mogen daar kennis van dragen. Ach, dat het ons aan zou grijpen. Dat de boodschap van zulke genade ons bezig zou houden. Totdat ook wij, door de zekerheid van het zaligmakend geloof, een hoop op u zouden hebben. Een gegronde hoop door uw geest geleid. Dan verdwijnt de valse. Dan verdwijnt alles wat we zelf trachten te doen om met God verzoend te worden. Dan vinden we de weg in uw gezegende zaligmaker, die de waarheid en het leven zijt, voor alle die tot u vragen. Heren, zou u de prediking vandaag ook vanmorgen daarvoor willen gebruiken. Er zijn er nog velen onder ons die eerlijk moeten bekennen: ik ben niet op die weg. Maar dan wandelen we op die andere weg. Op de brede weg. Dan zijn we op reis naar het eeuwig verderf. Dan dragen we reeds het vonnis des doods in ons. Dan moet het alleen nog maar voltrokken worden. O God, open ons ogen. Opdat we onze ellende mogen kennen, recht mogen kennen. Op zulke wijze mogen kennen, dat we niet meer verder kunnen. Roep ons een hal toe op die weg die gewisselijk leidt naar de eeuwige ondergang. Daartoe gebruikt u toch uw dierbaar woord, zodat de doden uw stem horen, de doven de oren geopend worden en de blinden de ogen geopend worden om te horen en om te zien wat ook voor ons nodig is om zalig te worden. Vertroost ook al de harten van uw kinderen, Heere, die door uw genade weten het verschil tussen leven en dood. Het verschil tussen het leven door het geloof en ook wat het is om eigen weg te gaan. Eigen pad te lopen, eigen gedachten te volgen. En dat is allemaal de dood, het verderf. Want de goddeloze zegt mijn God, die hebben geen vrede, nooit, nu niet, en straks niet als wij dit leven gaan scheiden. Maar die op God vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Heren, dat is waar. U verlaat nooit wat uw hand begon. In de grootste smarten blijft ons hart in de Heere gerust, want we vertrouwen niet meer op onszelf. Daar hebben we de dood in gevonden. Maar ons oog is op u gericht.
in kommer, in smart, in nood, in ellende. Ook als we het er slecht afbrengen. Ook als we de weg weer kwijt zijn. Ook als we weer andere goden zijn gaan dienen. We zijn er zo lichtelijk toe geneigd. Maar Heere, wat u gepland hebt, dat kan toch niet meer sterven. En wat u begonnen zijt, dat zult u toch volbrengen. Laat onze hoop daarop gericht zijn. Mijn ziel verwacht de Heere. Laat het zo zijn. Wek ons daartoe op. Maak het zo in ons leven. Opdat al uw kinderen, klein en groot, de sterken in het geloof, maar ook de zwakken, in het toevlucht nemen tot uw genade, daar hun kracht uit mogen putten, dat u nooit zal laten varen de werken van uw handen. Zo dragen we deze gemeente aan u op, Heer. Met de zieken, met de ouden vandaag. Ook die broeder die nog in het ziekenhuis ligt. Maak het wel met hem. Geef hem ook daar uw hulp uit uw heiligdom te mogen ontvangen. Dat hij bij het klimmen der jaren zijn hoop vestigde op zijn Heere alleen. Want die zullen niet beschaamd worden. Gedenk aan alle heren die het moeilijk hebben. Alle die bezocht zijn, die thuis ziek zijn met tegenslagen en ziekte. In ons gewone dagelijks maatschappelijk leven, het kan ons zo drukken als het ons tegen de wind gaat. Het kan zo schijnen alsof u ons vergeten heeft. En u niet meer van ons afwijkt. Zelfs Asaf had er nog last van. Dat u dacht dat God hem vergeten was. En dat hij geen genade meer vinden zou bij de Heer. Hij was toch een kind van God. Heere, laat het zo ook ervaren worden. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verloste hem met al zijn benauwdheden. We dragen uw kerk aan u op. Tot aan de grenzen der wereld. Overal waar uw evangelie verkondigd wordt. Ook onder de heidenen. Wil ook daar voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. In rechtvaardige zachtmoedigheid. En mensen bekeren. Tot u de bron van het leven. Gedenk aan al uw knechten. Ook uw dienaar. Die ge vanmorgen weer hier bracht. Heb ons wel gedaan. Mocht u met aangenaamheid bij onze kinderen zijn. Ge hebt ons veilig weer hier gebracht. Mogen we uw werken volbrengen die ons te doen gegeven hebt. En geef ons uw heilige geest ook nu. Opdat we uw woord zo zouden prediken dat u vereert. En onze ziel gered zou worden voor het eerst of opnieuw. Dan bidden we van uw rechtvaardige God. Barmhartige Vader. Om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 145, het derde en het vierde vers. Terwijl krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven de Heere af te zonderen voor uw bekende doeleinden. 145 vers 3 en 4. Zij zullen uit de volheid van gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een. En juichen van al uw gerechtigheid. De Heer is goed. En vriendelijk. En weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Al wat hij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen hier. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht, blaak uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken. En de Heer is rechts, zo groot, zo hoog verheven, voor alle roer, de hoogste roem te geven. 145, het derde en het vierde vers. Thank you.
Dan het woord van God dat we u vanmorgen willen bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 6 en daarvan het 16e vers. Het 16e vers en dan het tweede gedeelte. En we beginnen bij dat woord want. Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft. Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. De gemeente, een tempel van God. Drie gedachten die we nader willen ontvouwen. De gemeente, een levend gebouw bestaat uit levende mensen. Een veilig gebouw, want het is de tempel Gods. Hij zorgt voor ons. Maar het is ook een heilig gebouw. Daar wonen de heiligen. Niet iedereen kan zomaar die tempel binnengaan. Geheiligd, gered, gezalig. Genade van God ontvangen. Dus de gemeente, een tempel van God, van de levende God. En die gemeente is een levend gebouw, is een veilig gebouw en is ook een heilig gebouw. Als we de brief zien waaruit deze tekst genomen is, dan zullen we zeggen, nou dat is sterk overdreven. Sterk overdreven. Als we toch zien wat er in die eerste brief aan diezelfde gemeente van Korinthe geschreven is, dan sta je perplex. Dan huiver je. Dan zeg je, Heere, laat maar los. Laat maar los. Met zulke mensen is er niks te beginnen. Die nadat zij het woord der waarheid ontvangen hebben, zo van u wegdwalen. En in zulke desperate positie leven, dat kan niet de kerk van Christus zijn. Hebben we er wel eens met aandacht bij stilgestaan? Wat er allemaal in die gemeente van Korinthe omging? Nee, ik bedoel het niet zo om daarin te lezen hoe ver je wel gaan kan in de zonde. En ondanks een zondig leven toch in je achterhoofd hebben van, nou, het zal wel meevallen. Want bij die gemeente van Korinthe was het ook niet allemaal pluis. Daar huisde ook wat. En met die gemeente wilde God toch nog gemeenschap hebben. Dus hij zal het met mij ook wel willen hebben. Als u zo denkt, bent u op de verkeerde weg. Bent u op de brede weg. De weg naar het verderf. Maar u moet het anders interpreteren, anders verwerken, anders zien, u moet het zo zien. dat u zegt, o God, wil u dan met zulke gemeente toch nog te doen hebben? Wilt u aan zulke gemeente dan toch nog uw stem laten horen en ze terugroepen van die weg des verderfs tot u de levende God? Heb u dan tot die gemeente geen lust in hun dood en in hun verderf? Maar wil u zulke mensen nog aannemen als uw lieve kinderen erfgenamen? O God, wat is uw genade dan groot? Dan kom ik in al mijn ellende tot u gevloeid. En dan roep ook ik vol van zonde en ongerechtigheid. Help me. Wees me genadig. Verzoen me zo. Neem me aan tot uw kinderen. En tot uw erfgenamen. Ja, zo moeten we het zien. Dan is deze tekst, die ook een deel is van die Korinthebrief, de nodiging van die ware God, die niet in de wereld gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar die zelfs met zulke volk, met zulke gemeenten, waaronder zoveel zonden zijn. Lees het thuis nog maar eens na. Lees het thuis nog maar eens na. Dan zult u het lezen in het derde hoofdstuk. Vreselijke verdeeldheid in die gemeente. Opstand van de een tegen de ander. In het vijfde hoofdstuk van de eerste brief. Vreselijke zedeloosheid. De Heer zegt zo zelfs onder de heidenen niet genoemd is. Nou, dat is toch erg, hè? In het zevende hoofdstuk, geweldige huwelijksprobleem. In het vijftiende hoofdstuk, problemen over de opstanding uit de doden. De waarden die zijn, nou, dat kan niet, dat kan niet. Als je eenmaal dood bent, dan verteer je in het graf. Daar kan geen opstanding meer heen. Nou, en dat allemaal in de gemeente des Heren. En dan toch. En dat is de genade van God. En dan toch zegt God, gij zijt de tempel des levende Gods. Dat is wat. Nee, dat betekent niet dat rijp en groen toch wel naar de hemel zal gaan. Dat betekent niet dat degenen die in hun zonde hier genoemd worden, nog toch wel zalig zullen worden. Maar dat betekent dat in die gemeente van Christus, waar zijn volk is, waar zijn kerk is, waar Jezus centraal staat in het woord zijn de bediening, dat er ook mensen zijn die tot hiertoe zich niets hebben aangetrokken van het evangelie van Gods genade. En dat God nogthans die gemeente niet verwerpt. Dat hij toch tot die gemeente blijft roepen, luister naar mij, kom tot mij, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. En zo komt de Heer ook vanmorgen tot ons, als tot de tempel van God. U weet wat dat betekent, de tempel van God. Onder het Oude Testament liet God een tempel, een zichtbare tempel bouwen. Toen was God niet overal met zijn genade, in zonderheid daar, maar hij dat Godsgebouw liet bouwen. Daar woont God zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En leven tot in eeuwigheid. Daar kwamen de Israëlieten driemaal juist bij de grote feesten op. Om het aangezicht des Heren vanuit de verte te mogen aanschouwen. Wanneer de priester in het binnenste heiligdom was ingegaan. Waar niemand mocht komen dan alleen maar de hoge priester. Eenmaal des jaars en dat niet zonder bloed. Maar daar mocht hij naderen als het ware, als de middelaar van het Oude Testament, als het beeld van Jezus Christus in het binnenste heiligdom. En het bloed voor en op de ark sprengen en levend blijven. En terugkomen uit dat heilige der heiligen. En aan het volk dat daar neder lag in de voorhof en rondom het huis van God, de Aaronitische zegen uitspreken. Want daar in dat heiligdom, daar beelde God af wie hij was. Volmaakt heilig, volmaakt. Maar ook volkomen barmhartig. Daar liet hij toe dat een zondaar tot hem nadert. In het binnenste heiligdom. Dat God zelf woont in de Shechina, de lichtende wolk. Dat liet God toe. En waarom? O God, waarom? Waarom kan het bestaan dat een zondaar God mag kennen? Alleen door het bloed wat de hoge priester in zijn hand had toen hij binnenging. En dat was het bloed van Jezus Christus. Dat was het bloed van het verbond. Dat was het bloed der verzoening. Nu was God met zijn volk tevreden. En maakte hij Jacobs gevangenen vrij. Dat deed hij onder het Oude Testament. En diezelfde God doet dat nu op een nog veel heerlijker wijze onder het Nieuwe Testament. Want wij hoeven niet meer driemaal jaars op te gaan om daar getuige van te zijn. Dat een mens God ontmoet en toch in het leven blijft. Wij mogen het woord van God onder ons hebben. God heeft onder de nieuwe bedeling van het evangelie ons niet geroepen naar Jeruzalem te gaan. Maar hij is met zijn heilige geest naar ons gekomen. Aan al de plaatsen van zijn heerschappij. Waar dit evangelie van Jezus Christus verkondigd wordt. Daar is de Heere in het midden. Ja, inniger nog. Niet alleen dat hij nu ook zich laat kennen, tegenwoordig is, maar hij heeft nou in plaats van het stenen gebouw, met goud versierd, een pracht van het kunstwerk, door mensenhand gemaakt en de onderwijzing van de Heilige Geest. Maar hij heeft nu zijn gemeente verkoren, als een tempel van de levende God. Dat staat hier. De tempel van de levende God. Paulus zegt tegen die gemeente van Korinthe. Tegen die gemeente van Korinthe. Ik zeg het nog eens met nadruk. Maar de tempel Gods. Dat zijt gij. Kan je het geloven? Kan dat waar zijn? Dat de gemeente van Korinthe. De tempel van God is. Maar God zegt het. En God spreekt de waarheid. Hier is God. Komen wonen met zijn woord en met zijn geest. Nu onder het Nieuwe Testament eigenlijk nog veel heerlijker dan onder het Oude Testament. Toen mochten ze bij zeldzame gelegenheid naderen tot voor de deuren van het huis van God. Maar alleen de priesters mochten er binnen gaan en alleen de hoge priester, zoals ik straks zei, mocht maar één keer in een jaar in het binnenste heiligdom gaan. Wij hebben zulk een tempel niet meer. Wij hebben zulk een tempel ook niet nodig. God heeft gezegd, ik maak nu mijn gemeente tot een tempel. En ik zal nu zoals ik vroeger woonde in het heilige der heiligen. Zal ik nu in het midden van mijn gemeente wonen. Maar u kunt begrijpen. Als God zo laag afdaalt met zijn genade, dat hij zo nabij ons wil zijn, dat hij ons wil maken tot een tempel van zijn heerlijkheid, dat het er voor ons op aankomt, wat we nu met zulke boodschap doen. Want adeldom verplicht. Dat weten we allen. Hoe hoger we in onze maatschappelijke functies reiken, hoe heerlijker onze positie op de aarde wordt en hoe voornamer we worden in het ogen der mensen en door aanstelling van de mensen, hoe groter ook onze verantwoordelijkheid. De koningin die kan niet doen wat de een of andere werkman doet, daarachter op het kantoor of in de fabriek of waar ook. Ze is met majesteit bekleed. En nu heeft God onder het Nieuwe Testament zijn genade aan mensenharten uitgestort, dat ze zelf tempelen van God worden. Een tempel van God. Dat kan je maar niet doen wat je wil. Want een tempel is heilig. In die tempel woont God. In die tempel woont God. En wie zou in het aangezicht van God de zonde durven vasthouden? Wie zou niet schreeuwen om heiligheid in de aanraking met God? Dat is de bedoeling van Paulus als hij hier ons in dit zesde hoofdstuk van de tweede brief onderwijst. Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gemeente van Korinthe. En wij gemeente van Terneuzen. Nee, dat betekent niet dat we allemaal hier als gezaligde heilige nederzitten. Dat we allemaal afweten van het bloed van Christus ook gestort voor onze zonden. O, we bidden naar God op. We smeken hem dat niet één van ons die hier aanwezig is, verloren zal gaan. Maar de praktijk bewijst het. En als we eerlijk ons aan het woord van God toetsen, dan zullen velen vanmorgen zeggen, ja, een tempel van God is waar. Mijn naam staat in het lidmatenboek. En ik draag het teken van Gods verbond aan mijn voorhoofd. Dat hebben mijn ouders me verteld. God heeft zijn naam op mijn hoofd geschreven. Maar helaas, ik ben geen tempel van God. In mijn hart wonen andere dingen dan God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Dat kan ik niet zeggen, dat mag ik niet zeggen. Dat is niet de waarheid. Maar dat is dubbel erg. Dat is dubbel erg. Als u zeggen moet, ja, ik draag het teken van Gods verbond. Ik ben een lidmaat van de kerk hier op aarde, dooplidmaat. Of belijdenis gedaan voor het aangezicht van God en deze zijn heilige gemeente. Want gij zijt de tempel des levende Gods. Dan zal het met u gaan. Zo het gegaan is met de eerste tempel. Daarin heeft God gewoond, ik zei het aan het begin. En zijn heerlijkheid geopenbaard. Maar toen het volk God verwierp, is de tempel verwoest. Het heiligdom tot de grond toe afgebroken. Dat kan ook. Dat is de andere zijde. Wederstrevers gebleven. Wereldse mensen gebleven. Onbekeerd. Ongeraakt. Wat zal dat erg zijn, hè? Als we straks, en dat gebeurt, als we straks voor Gods rechterstoel zullen staan. En hij kent onze naam, die we bij de doop in zijn naam hebben ontvangen. En hij zal tot je zeggen, Maria, of Wilhelmina, of Cornelis, je draagt het teken van mijn verbond. Maar je hebt het met voeten getreden, afgezonderd van de wereld. Maar je hebt de wereld gediend. En je bent voortgegaan met je zondig leven. Je hebt verloochend wat ik aan je ten koste leg. En je hebt het met voeten getreden waarin ik je onderwezen heb. Wat zal dat erg zijn, hè? Wat zal dat vreselijk erg zijn? En daar tegenover nu, wat hier staat, de tempel van de levende God. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. Levende stenen, losgekapt uit de rotsgrond van deze wereld en gelegd op het vaste fundament Jezus Christus en die gekruist, zijn we echt stenen van die tempel. Als u zegt, nou daar weet ik echt niks van, dan verkeert u in het grootste gevaar dat u, ja, dat u wel de naam hebt dat u leeft. Christen genaamd wordt, maar geen christen te zijn. Onderzoek het. Onderzoek het. Want daar heeft elk kind van God vroeg of laat weet van. Dat hij van nature aan die rotsgrond, aan de wereld, aan de zonde, aan het werk van de duivel deel had, zijn eigen zin deed. Maar toen kwam God, want hoe worden we nu? Hoe worden we nu een steen in dat Godshuis? Wel, ik zei het reeds, door losgekapt te worden uit de rotsgrond van deze wereld. Uitgehaald te worden door het woord van God. Door de hand van God, door de prediking van God, door de genade van God. Door de krachtige slagen van de donderende wet. En opgetild door de liefelijke adem van het dierbare evangelie. Om gedragen te worden op dat vaste fundament Jezus Christus en die gekruist. Deel te zijn van de tempel, van die levende tempel. Waarin God woont, daar moet u iets van weten hoor. Daar moet u iets van weten. U kan niet op een misschientje voortreizen en zeggen, nou, we zullen maar hopen dat het met mij ook nog eens goed komt. U moet ervan weten dat God uw leven loskapte uit deze aardse rots. Dat ge losgemaakt werd van de banden waarmee ge gebonden zijt. Aan je geld, aan je goed, aan je naam, aan je eer, aan je ijdelheid, aan je wellust. Aan je goddeloos leven. Kan je kan het weten. Je kan het heel gemakkelijk weten. Als je ziel. Je toetst aan het woord van God. Wat is je aard? Wat is je verlangen? Wat is je verlustiging? Is de dienst van God je leven? Is de God van zijn dienst de schuilplek waar je naar vlucht? Als de Heer aan je vraagt en hij vraagt het, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat ik aan u doen zal? Wat is dan uw antwoord? Zeg u dan, nou dat ik een beetje gelukkiger door het leven mag gaan. Dat ik wat meer geld te beschikken heb. En dat ik een gezond lichaam mag hebben. En dat ik vooruit mag komen in deze wereld. Dat ik mijn zin mag krijgen. Doel mag bereiken waar ik mijn zin op gezet heb. Voornaam iets te zijn. Is dat het? Je jaagt naar wind. Als je het gekregen hebt, waar je nu om bidt en waar je zo naar verlangt, dan zal het je ten diepste teleurstellen. Want dan zal je al de schatten van deze wereld je eigendom kunnen noemen. En je had geen vrede met God, dan was je nog de ongelukkigste van alle mensen. Maar omgekeerd is het ook waar. Al zou de Heer je dan met aardse rijkdom niet bedelen. Al zou je misschien veel tegenspoed hebben in dit leven. Al zou misschien veel van uw werk bij de handen worden afgebroken. Al zal het misschien met je gezondheid niet zo zijn zoals je graag zou willen. En noem maar op en noem maar op. Als dan het werk des geestes je maar niet vreemd is. Als je dan maar belijdenis mag doen van dat werk van God. Ja, God heeft me losgekapt uit de rotsen van deze wereld. De wereld met al haar pracht en praal. Met al haar voorspoed en genot is mijn doel niet meer. De glans is er af. Ik heb in de verte. Ik heb in de verte, oh al is het maar in de verte, Bethlehem's ster gezien. Ik heb hoop gekregen op de belofte van God. Dat hij mij, ellendige, verloren jongeling, meisje, kind, man, vrouw, het gebed wil horen. Dat hij mij, ook mij, in het hart gegrepen heeft. Door het woord der verzoening. En mijn blinde ogen geopend heeft. Zodat ik ben gaan vragen. Heere, wat moet ik doen. Om zalig te worden. En niet alleen met onze lippen uitgesproken. Want dat kunnen we als huichelaars ook nog. Als we de waarheid kennen. Maar ook ons leven in die richting gegaan is. Om nu niet meer te genieten
van alles wat van beneden is, maar om nu vergeving van zonde en vrede met God te mogen vinden. Om te genieten wat hier staat, want God zegt, jij bent een deel van mijn tempel. In jou wil ik wonen. De tempel van de levende God. Ik zal in hen wonen. En ik zal onder hen wandelen. Ja. Zo heeft God Abraham, Isaac, Jacob onder het Oude Testament losgekapt uit deze wereld. En heeft ze zijn genade bedeeld. En dat is openbaar geworden. Ze hebben God aangehangen. Ze zijn God gevolgd. Abraham naar het land dat God hem wijzen zou. Isaac achter Abraham. Jacob achter Isaac. En zo de hele rij van de geloofshelden. Van het Oude en ook van het Nieuwe Testament. Ze waren het niet. Ze leefden als kinderen van deze wereld. In deze wereld, zoals Levi in het tolhuis. Een man die maar één ideaal had om zijn beurs te vullen. De tollenaar. Rijk te worden. Zo gauw mogelijk. Blink rijk te worden. Dat wilde hij. En God zei. Kom. Kom. God riep hem uit het tolhuis. En hij kwam. U ook? Wat dan ook uw tolhuis. En wat dan ook uw werkzaamheden. En wat dan ook uw verlangens. En wat dan ook uw prioriteiten mogen zijn in het leven. Heb u ooit de stem van God gehoord? Die u persoonlijk riep. Zoals toen. Levi. Volg mij. Janna. Pieter. Of wat uw naam ook is. Toen heeft God u geroepen. Hoe weet ik dat nou? Hoe kan ik dat nu weten? Wel, hoe heeft Levi het geweten? Hoe is hij aan de weet gekomen? Hij is gekomen door te doen wat God zei. Hij heeft van stonden aan het tolhuis verlaten. Heb u dat ook gedaan in uw leven? Is dat woord van God wel eens zo machtig, machtig geworden dat u zei, o God, ik ben buiten u en zonder u. En met alles wat ik heb ben ik een verloren mens. Kan ik nog gered worden? Kan ik nog zalig worden? Toen bent u gaan vragen naar God. En toen bent u gaan geloven. Ik kan niet langer zondigen. Ik mag niet langer zondigen. Want God heeft recht op mij. Een tempel van de levende God. Ik zal in hen wonen. En ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Daar hebben we het. We hebben niet zelf eerst gezegd. Nu zal ik het mooi maken. Nu zal ik het goed maken. Dan kan de Heer tenminste in mijn hart wonen. Nee, God heeft het gezegd. God heeft gezegd. Ik zal onder u wonen. En ik zal onder u wandelen. En toen God dat zei, toen zeiden we tegen de zonde. En nu eruit, allemaal, onverbiddelijk, heen en uit, heen en uit. Want Gods genade verbreekt. Gods genade doet buigen. Gods genade doet ons afstand nemen van de zonde en van de wereld. Laat ik het heel eenvoudig zeggen. Als we bij God milde handen en vriendelijke ogen vinden, dan kunnen we niet langer tegen God zondigen. En als we zien en horen dat God zegt, gij zijt mijn tempel, in u wil ik wonen en met u wil ik wandelen, vriendschap sluiten. Dan zeggen wij, o God, neem weg al mijn overtredingen en schenk mij het goede. Als u in mijn hart wil wonen, als u mijn leven tot uw tempel wil maken, dan wil ik nooit meer tot uw zonde, voor uw zonde. U wil wederstreven die alleen heilig en goed en recht is. Geliefde, is dat ook in uw leven gebeurd? En gebeurt dat altijd weer opnieuw? Daar komt het verschil openbaar. Want die twee zonen van die vader, die gelijkenis, die zijn allebei geroepen. Zoon, gaat heden en werk in mijn wijngaard. En de ene zoon, u weet het, u kent die gelijkenis, die zei: ja, vader, ik ben er onmiddellijk toe bereid. Ik ga naar de kerk en ik zal de Bijbel lezen, ik zal bidden, ik zal danken. Ik zal alles doen wat u van me vraagt. Maar wat staat er? Maar hij ging niet. Hij ging niet. Hij beloofde zijn vader veel. Maar in zijn achterhoofd dacht hij: als vader straks zijn hielen gelicht heeft, dan doe ik ook zelf wel. Gaan we zo ook de kerk uit? De maandag weer beginnen, onze eigen wil doen? Komt het verkeerd uit, hoor. Maar die andere zoon, het was een dwarsen, hoor. Het was een dwarsen. Hij lag ook maar scheef voor God. Hij zei: nee, ik doe het niet. Ik heb er geen zin in. Mijn zoon werkt heden met mijn gaat. Nee, zei hij, ik doe het niet. Ik heb andere dingen om te doen. En wat staat er? Hij kreeg berouw. En daar komt het op aan. Want wij allen zijn van die zoon die geen lust hebben in de kennis van de wegen des Heeren. Zo zijn we van nature. We hebben andere dingen om te doen. Onze liefhebberij hebben prioriteit in ons leven. Maar daarna berouw hebben. Kennen we dat? Kennen we dat in beginsel berouw hebben? Hij ging denken: waarom doe ik het nou eigenlijk niet? Is mijn vader nou zo'n slechte hond voor me? Heeft hij niet voor me gezorgd? Heeft hij het beste niet voor me uitgezocht? Is hij niet altijd goed voor me geweest? Hij kreeg berouw. Toen ging hij. En het is goed met hem uitgekomen. Zo is het nog. Tot welke zoon, tot welke dochter behoren wij? Kennen we dat berouw? Omdat we zijn stem al 10 jaren, 20 jaren, 30 jaren, misschien al 50 jaar gehoord hebben. En nog steeds gezegd: nee, ik heb andere dingen om te doen. Ik weet dat het nodig is, maar ik doe het niet. Hoe lang? Hoe lang zal God zijn genade nog aan de deur van uw huis leggen? En zult ge uw wil boven zijn wil stellen, arme zondaar? O, zie hier op het geluk van degene die het hoofd buigt. God zegt: ik zal in hen wonen. En ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Ik zal hun God zijn. En wat doet God als hij onze God is? Hij maakt ons een nieuw mens. Hij gedenkt onze zonden niet meer. Hij brengt ons bij het kruis. Bij zijn kind. Waar we in al onze worsteling de vrede van onze ziel mogen vinden. Waar al onze zonden uit Gods boek gedaan worden. Om het lijden en sterven van onze dierbare borg en zalig maken. En hij woont. Hij wandelt met ons. Wandelen, dat doe je niet met je vijand, hè. Wandelen, dat doe je met je vriend. Op een heerlijke dag te zeggen: kom, we gaan wandelen. Zo wandelt God met zijn volk. Zijn toorn is gestild. Zijn gramschap is afgelegd. We hebben vrede met hem. Omdat we ingegaan zijn in het verbond wat hij gemaakt heeft. In het bloed van zijn eigen zoon. En vrede gevonden hebben. In de man van smarten die om onze wil is arm geworden, daar hij rijk was. Dat is de evangelie. Dat is de genade van God. Dat is het nieuwe leven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Wij ook. Nog een enkel woord van toepassing. Kom, laat ons eerst zingen. Psalm 119. Laatste vers. Geleven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij een rechte spoor. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond tot onbedacht. Zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. Het laatste versje van Psalm 119. Thank you. Geliefden, woont God ook in u? Hier staat het. En ik zal in hen wonen. Dat kunt u weten hoor. Als God in ons hart woont, dan heeft God over ons leven heerschappij gekregen. Dan zijn we ons gaan richten naar de wil van God. Nee, we zijn nog geen volmaakte. Dat zouden we wel willen wonen, willen wezen. Elk kind van God wil graag een volmaakte zijn. Nooit geen zonde meer. Altijd gehoorzaam zijn. Altijd God beminnen. Maar het is wel de begeerte van ons hart. Elk kind van God kan zijn vinger opsteken. Als God vraagt, zou je rein willen zijn? Rein. Al zou er geen hemel of geen hel zijn, zou je dan rein willen zijn? Helemaal verlost van de zon. Dan zegt elk kind, ik Heer. Ik, al was ik de armste van de mensen op de aarde. Als ik rein was, dat u nooit meer over mij hoefde te treuren. Dat ik altijd uw wil zou doen. Ja, dat zou de hemel op aarde zijn. Wel nu, God schenkt dat beginsel. De begeerte. En die begeerte zullen we verkrijgen. Straks aan het einde van onze levensbaan. Dan zal God de laatste van onze zondes vergeven en uit ons hart wegbannen. En ons een nieuwe, volmaakt nieuw mens maken, als hij ons de hemel doet binnengaan. Maar hier is de begeerte. Hier is het verlangen. Hier is de worsteling tegen de duivel. Tegen de zonde. Tegen mijn eigen bedorven vlees. Dat zijn de waarachtige kenmerken van het nieuwe leven. Als God in ons hart is komen wonen, dan heeft dit een aanvang gekregen. Maar dan is er ook iets in ons leven gekomen. En ik zal onder hen wandelen. Ik zei straks, dat is iets van de vrede. Iets van de gemeenschap met God. We zijn het met God eens geworden. Is niet waar? Dan wandelen. We wandelen met mensen dat onze vrienden zijn. Onze lieve familieleden zijn. Dan zeggen we, kom, we gaan eens even samen een eentje wandelen. Dan kunnen we eens met elkaar praten in stilte, gemeenschappelijk. Eenzaam soms, heerlijk. God, mijn vriend. En ik, zijn vriend. We wandelen samen. We kunnen eerlijk vertellen aan hem. En hij luistert. En hij is onze raadsman. En hij is onze leidsman. Dat is de verborgen omgang met God. Dat heeft elk kind van God. Dat is een kenmerk van het ware leven. Die omgang met God, dat vertrouwelijk met hem spreekt, dat hartelijk belijden van je zonden, maar dat ook oprecht je geloofsbelijdenis voor zijn oren uitspreken. Heere, ik heb u lief. Ik wil u volgen. Vat mijn hand. Maak mij trouw. Bewaar mij. Verlos mij uit de vrezen. Er is nog een kant. Als we van de Heere wegdwalen. Als we zijn hand loslaten. En dat is ook een teken van het kind zijn. Dan tuchtigt hij ons. Zoals een vader zijn zoon tuchtigt. Die hij bemint. Hij laat het weten. Dat we op de verkeerde weg zijn. En dat zijn bittere ervaringen. Als hij zijn stem inhoudt. En we bidden. Maar het is alsof we voor een muur staan. Als we geen overgave des harten kennen. En als er van zijn kant geen vertrouwen onze ziel binnenvloeit. Dat we zo ellendig leven. Ik bid wel, maar het is geen bidden. Ik walg van mijn eigen gebed. En we gaan naar de kerk en zeggen, ja, het is allemaal wel waar wat die dominee zegt, maar Ik voel dit niet in mijn hart. Ik heb er geen vrede meer. Het wekt me niet op. Het spreekt me niet aan. Want God duldt onze ontrouw niet. Als hij eenmaal onze hand gevat heeft, dan zal hij het niet toelaten dat we onze hand naar een ander uitstrekken. Om ons door die te laten leiden. En wat het dan ook is, moet u maar uitzoeken voor Gods aangezicht. Maar God duldt het niet. En dan, ja, dan handhaaft hij zijn tucht. Dan brengt hij berouw. Soms benauwt hij. Smeekgebed. Uit diepte van ellende roep ik tot u, Heer. Die alleen heil kunt zijn. Want tot wie zal ik heen gaan? En dan altijd weer opnieuw. En ik zal de eerste, hij, die niet laat varen, het werk zijn hand. En ik zal hun God zijn. Dat gaat voorop. En dan volg ik. Dan volgt u. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mijn volk zijn. Ja, als dan dat evangelie niet ophoudt ons terug te roepen. Als soms harde kastijdingen nodig zijn om ons tot onszelf te brengen. Dat we een behaag krijgen in de straf van ons ongerechtigheid. En zeggen, Heere, ik heb het eerlijk verdiend. Maar hoe dat u me ook straft, verberg toch uw aangezicht. Niet van uw knecht en van uw dienstmaagd. Want in de verbergingen van uw aangezicht is voor mij de dood. Red mij. Neem mij aan tot uw erfdeel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, want ik kan niet buiten u. Ik kan u niet missen. Ontneem alles wat u mij ontnemen wilt. Maar ontneem mij uw genade niet. Zie, daar heb u de kern van het waarachtige leven. En daarvan zegt de Heer, ik zal onder hem wandelen. En ik zal hun God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Hoort u daarbij? Heb u een thuis? Kent u zijn stem? Heeft zijn woord u getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? En hebt u ook deel aan zijn kastijdingen? Is het u tot smart als hij zijn aangezicht verbergt? Als getast als een blinde naar de wand? Als uw gebed in uw boezem terugkeert? Maak het u ellendig, beroerd, ongelukkig. Leeg, hopeloos. En vlucht gedaan naar hem toe. De goddeloze vluchten van hem af, als hij het zwaard zijn de gerechtigheid laat zien. Maar kinderen zeggen, ik heb het verdiend. Ik heb het verdiend. Zoek uw recht, Heer. Hier ben ik. Ben uw genoemschap dubbelbuidig. Ik herken de schuld. Die u tot straf bewoog. U doen is rij. Uw vonnis is gans rechtvaardig. En vanaf dat ogenblik dat onze ziel zich buigt onder zijn woord, onder zijn onderwijzing, onder zijn slagen, onder de tegenspoeden, geeft hij ons de kussingen van zijn liefde. En zegt hij, mijn toorn is nu afgekeerd. Wijst hij ons weer op het bloed der verzoening, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel dat om wraak roept. Het bloed waardoor hij ons vrij spreidt en ons als een hart drukt en we weer kinderen van God mogen zijn en samen met hem wandelen. Totdat we door de gouden poorten in het nieuwe Jeruzalem zijn binnengegaan. En daar is geen scheiding meer. Amen. Lieve heren, we danken u hartelijk dat wij mogen weten dat gij de verlosser zijt van verlorenen en de ontfermer over zondaren. Getwist menigmaal met ons vanwege onze ongerechtigheden, maar ge verstoot ons niet van voor uw aangezicht, want gij zijt onze Vader. Heren, als we daar niets van kennen, laat het dan nu geboren worden. Laat het in ons hart komen door uw geest, opdat we zien mogen hoe groot de afstand is tussen u en ons. En we zouden gaan vragen naar u het hartelijke belijdenis van onze zonde, om weer een plaats in uw huis te mogen krijgen. Aan uw hart, door uw hand geleid te worden. Geef het ons als uw kinderen. Verlaat ons niet, Heer. Maak ons uw beeld gelijk. Doe ons uw voetstappen drukken. Maak ons een sieraad van uw genade. In het midden van een krom en van een verdraaid geslacht. Opdat uw naam mocht blinken. Uit onze woorden en uit onze daden. Uw barmhartigheid in ons gezien mag worden. Opdat ook anderen zouden komen. En zich tot u bekeren. En het leven zouden ontvangen. Uit u, Jezus Christus. Die het leven zijt. Dit bidden wij. Voor ons en voor onze kinderen. Voor onze man, voor onze vrouw. Voor onze ouders. Om Jezus wel. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 103. En daarvan het negende vers. Psalm 103 vers 9. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op later nageslacht. Dat zijn verbond die trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig doorwenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, het negende vers, is onze slotzang. Geliefden, gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.